Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij de nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. Als een CEO van het bedrijf opstapt, hè, lezen jullie dan ook een extra goed het persbericht met de reden daarvoor?
Nou, om eerlijk te zijn, nee. Want zo'n persbericht is meestal vrij vaag. Er wordt het omzichtig geformuleerd waarom de wegen zich scheiden tussen het bedrijf en de CEO. Dus vaak is een stuk in een gespecialiseerde krant, in het FD of zo, is vaak veelzeggender qua duiding dan zo'n persbericht. Dat dan vaak heel... Niet altijd, maar heel vaak heel vaag is.
Ja, want je wil graag misschien wel weten van waarom iemand is opgestapt. Of moest iemand weg? Is het vrijwillig geweest? Dus de formulering is altijd wel erg belangrijk.
Die is zeker belangrijk, maar die is dus, dat is ook een bijna theeblaadjes lezen als je zo'n persbericht. Gelukkig zijn er onderzoekers die zich daarin hebben verdiept.
Je hebt wat echt onderzocht.
Ja, hoor, dat is een serieus onderzoek waarin systematisch wordt gevolgd. Als er een CEO vertrekt bijvoorbeeld, wat dat zou kunnen zijn. Dat is een onderzoek wat dan 9 factoren onderscheidt. De zogenaamde push-out score, de naam zegt het al.
Ja.
0 is geheel vrijwillig en 10 is dat je er echt evident ontslacht, dan word je eruit gedrukt. En op die 9 factoren, 1 daarvan is inderdaad ook het taalgebruik bij het vertrek. Dus zo'n persbericht, wat is nou precies de formulering?
Ja.
Dus daar staat al vaak, ja, gaat meer tijd met familie en de hond doorbrengen of zoiets. En dan,
maar dat kan toch?
Dat kan ook echt. Vaak blijkt dan toch iets meer aan de hand te zijn.
Ja, okay.
Dus vaak blijkt er toch wel iets meer push te zijn dan zo'n bericht suggereert.
Ja, want waar moet je nog meer op letten? Wat kan de formulering zijn dat iemand eruit gekikt is?
Nou, het heeft te maken met of het heel vaag is of juist heel concreet, hè, die formulering. Maar daarnaast, die push-out score, daar zijn dus 9 factoren. Hè. Dus ze kijken ook bijvoorbeeld naar beurskoers en naar leeftijd. Of naar hoe lang zit je er al. En ook
als
naar
je nog jong bent en de beurskoers is ingestort,
dan heb je een hoger score. Ja.
Ja,
en bijvoorbeeld de opvolger, hè, wordt juist gezegd die het heel anders gaat doen of niet. Dus dat zijn allemaal factoren die uiteindelijk bepalen, ja, toch met een soort van zekerheid of je eruit bent geduwd of vrijwillig.
Ja, maar waarom moet het altijd zo vaag? Want je kan ook gewoon zeggen van ja, de beurskoers is ingestort, dat gaat niet goed, we gaan het met iemand anders doen.
Ja, ja, dat klopt. Tegelijkertijd kun je zeggen, het is ook wel een manier om die vertrekkende CEO een beetje te beschermen, want ja, die moet vaak daarna toch ook weer ergens aan de bak.
Maar ja, uiteindelijk heeft iedereen het toch wel door of iemand vrijwillig is opgestapt.
Nou,
als je deze 9 punten erop loslaat.
Ja, maar je wilt ook misschien dat iemand toch een beetje zijn gezicht kan redden.
Unilever's chief executive Hein Schumacher will step down after less than 2 years in the job. The Ben & Jerry's and Dove soap owner made the surprise announcement Tuesday. His departure comes just weeks after the firm announced underwhelming full-year earnings.
Marit van Egmond stapt op. Volgens Van Egmond zelf was het nodig omdat de Albert Heijn aan de vooravond staat van een volgende fase. En daar past een nieuwe leider bij, zegt ze.
Ja, daar ben ik van overtuigd dat het haar eigen beslissing is. En ook best wel begrijpelijk. Hè? Ze heeft zichzelf ruimschoots bewezen binnen Albert Heijn. Ze kent het bedrijf door en door. Heeft fantastische resultaten geboekt.
Wolters Kluwer CEO Nancy McKinstry has announced her retirement in February next year.
Dankjewel aan alle bijzondere mensen die ik heb ontmoet in de afgelopen 34 jaar en de afgelopen 13 jaar als CEO. Heel veel vertrouwen in Pim voor de toekomst, waarvan ik denk dat het succes wat we de afgelopen 225 jaar hebben gehaald, zul jij samen met al die PostNL'ers ook zeker de komende jaren gewoon weer gaan herhalen.
In 2024 zwaaiden ruim 200 CEO's af, meldde de Telegraaf onlangs. Een stijging van 10%. Hein Schumacher vertrok bijvoorbeeld al na 1,5 jaar bij Unilever. Marit van Egmond vertrok bij Albert Heijn. Maar ook Herna Verhagen ging weg bij PostNL. Ze was daar 13 jaar CEO. Dus misschien had ze er ook wel gewoon heel lang gezeten. Is er een verklaring, denken jullie, dat er zoveel CEO's zijn opgestapt?
Nou, voor je weet heb je het over NS1 hier. Hè? Want het vertrek van Herna Verhagen is inderdaad echt niet te vergelijken met dat van Hein Schumacher. Nou, denk even aan die push-out scoren. Dus we moeten echt naar cijfers kijken. En nou, er zijn een paar trends te signaleren. Je hebt de zogenaamde Global CEO Turnover Index van Russell Reynolds. En die kijken elk jaar naar hoe zit het nou met het vertrek van CEO's wereldwijd.
Mm-hmm.
En dan kijken ze ook naar hoe lang zit een CEO er gemiddeld. Hè? Want het zegt ook iets over, nou ja, zeg maar, hoe vast of stabiel is die positie.
Yeah.
En dat was in 2024 7,4 jaar. Dus je kan zeggen dat is best wel lang. Tegelijkertijd werden er inderdaad wereldwijd een record aantal CEO's ontslagen in 2024.
Dus het beeld klopt.
Ja, die trend heeft zich voortgezet. Eerste kwartaal van 2025 is de gemiddelde dienstverband al gedaald tot 6,8 jaar. Dus dat is bijna een goede indicatie van, oh, Hè, er gebeurt iets. Mm-hmm. Ook in Europa daalde dat de gemiddelde tenure, heeft Spencer Stuart uitgerekend. Dus er gebeurt zeker iets. Tegelijkertijd in Nederland is het grappige dat als je kijkt naar de AX-bedrijven, dat de laatste tijd zijn er vaak steeds jongere CEO's aangenomen, die dan gemiddeld ook weer iets langer zitten.
Ja.
Dus in Nederland is de gemiddelde ambtstermijn van 7,3 jaar, 5 jaar geleden, opgelopen naar 8,1 jaar. Dus
in Nederland blijven ze langer zitten.
Nou, omdat ze zijn dus nu jonger geworden. Ja. En die jongeren blijven vaak wat langer zitten. Hè. Dus okay. Je moet heel erg oppassen met al die individuele voorbeelden. Dat je denkt, maar wat is nou uiteindelijk de trend?
Maar het beeld klopt wel dat er meer CEO's zijn gewisseld de afgelopen jaren. Maar is daar dan een verklaring voor te geven?
Nou ja, inderdaad, feitelijk klopt het dus. Dat er, als je dan naar de wereldwijd kijkt, dat er meer CEO's zijn opgestapt in 2024 dan daarvoor. Zo liefst in 2024 volgens diezelfde CEO turnover index die Janke net noemde, maar liefst 202 vertrekkende CEO's. Mm-hmm. Bijna 10% meer dan het jaar daarvoor. Ja, dus vraag, hoe kan dat dan? Dat heeft iets te maken met aandeelhoudersactivisme. Dus dat aandeelhouders weer wat meer dan in het verleden er bovenop zitten. Veel meer eisen van de CEO. Yeah. En dus ook eerder willen afrekenen als dan de prestaties zogenaamd tegenvallen. Complexiteit van de CEO, van wat moet die persoon dan doen? De manier hoe de buitenwereld zich ook met je bedrijf bezighoudt, de geopolitiek die de bestuurskamer binnenkomt.
Ja, vorige keer hebben we het erover gehad.
Ja, precies. Ja. Ook, nou ja, dat speelt ook mee. Dus je moet ook meer doen, het complexer. Ze zijn steeds zichtbaarder geworden. Dus er is ook meer, zowel meer aandacht voor de functionarissen zelf, als ook wat van die persoon wordt verwacht. Dus ja, dan is het ook niet zo raar dat er misschien eerder wordt geconcludeerd. Jij moet misschien weg.
Ja, want het vertrek van Hein Schumacher bij Unilever was ook wel heel snel. Hè? Hij was binnen 2 jaar was hij alweer weg. Maar ja, Herna Verhagen had het 13 jaar gezeten.
Ja, precies. Dus je moet echt een verschil maken tussen dat vertrek. Hè? Dus Herna Verhagen die heeft een loopbaan gehad die je eigenlijk bijna niet meer ziet. 34 jaar bij één organisatie.
Ja.
13 jaar als CEO. Dus veel langer dan gemiddeld. Hè? Want daar hadden we het net over. Dat die 13 jaar is veel meer dan die 6,8 bijvoorbeeld. Ze was de eerste vrouw die CEO werd. Dus haar vertrek past eigenlijk niet in die trend. Maar bij Hein Schumacher zie je wel dat hij binnen 2 jaar als CEO mocht vertrekken. Hij is ook qua leeftijd. Hè, dus als we even die push-out score erbij nemen.
Ja,
dan kun je zeggen dat de push-out score hier wel duidelijk is. En de reden die werd aangegeven is dat er dus echt ook een andere leiding nodig was volgens het bedrijf. Om de transformatie van het bedrijf te versnellen. En kennelijk werd hij daar niet toe in staat geacht. Dus het is wel duidelijk dat geen vrijwillige keuze was.
Nou ja, hij heeft natuurlijk het bedrijf toen al een beetje omgegooid. Hè? Ik bedoel, de winst werd al hoger. Er werd al meer aan de aandeelhouders gedacht. Dus eigenlijk kan je misschien ook wel zeggen dat een carrière van een CEO ook wel een beetje op een voetbaltrainer gaat lijken. Hè? Als het niet snel genoeg gaat, niet goed genoeg gaat.
Ja, nou dat is we begrijpen de vergelijking. Maar het is nog een beetje overdreven. Als je dan naar de data kijkt, CEO's zitten gemiddeld toch nog wel echt wel wat langer dan
voetbaltrainers.
Dan voetbaltrainers. Ja. Dus alhoewel er zijn, Italië, Spanje, daar zijn ze nogal, hebben ze snel genoeg van een trainer. Dat zijn competities waar je gemiddeld een trainer kan dan zit je de krap een jaar of zelfs minder. Dat is wel heel kort.
Dat is wel heel kort, ja.
En in Nederland is de gemiddelde ambtstermijn van een trainer 1 jaar en 11 maand. Dat is dus bijna 2 jaar. Dat is een beetje Hein Schumacher. Maar dat is dus daar wat in het bedrijfsleven nog vrij uitzonderlijk kort is. Zo'n termijn is in de voetballerij dus iets gebruikelijk. Dus je wordt er wel wat eerder op de keien gezet in de voetballerij.
Ja. Oké, dus die vergelijking kan je nog niet helemaal maken. Nee. Nou ja, in de vorige aflevering had het wel over onzekerheid bij bedrijven. De Telegraaf spreekt al over paniek bij bedrijven. Is het echt zo erg?
Nou ja, dat, om dat een beetje te relativeren, wat ik net zei over die voetbaltrainers, dus zo snel worden ze nou ook nog niet aan de kant gezet. En bovendien blijkt uit onderzoek dat in onzekere tijden, want daar refereer je aan, het juist zo is dat als het heel erg slecht gaat, dus als het super onzeker is, bedrijven ook wel wat huiveriger zijn om juist op dat moment, want dat creëert nog meer ruis, de CEO aan de kant te zetten, anders misschien dan bij een voetbalclub. Mm-hmm. Als je onderaan staat, dan ontsla je juist. Dus bij bedrijven zie je vaak een wat zwakker verband, dan juist als het weer iets beter gaat, dus je bent misschien uit de ergste paniekfase weg, dan moeten we ook maar weer, waar is misschien al van plan, maar dan wordt er gewisseld. Dus de echte onzekerheid leidt niet meteen tot groter aantallen vertrekkende CEO's.
Nee, maar wordt het wel steeds moeilijker om leider te zijn?
Nou, als we even voorbij dat zeg maar incidentele ontslag gaan, kun je kijken naar hè, wordt de baan van een CEO of een topleider nou ingewikkeld? Dan is het antwoord natuurlijk ja. Hè, dus ze staan meer onder druk. Allerlei partijen willen snel resultaten van je zien. En er zijn allerlei zaken veel zichtbaarder geworden dan vroeger. Dus je moet voldoen aan de behoeften van een heel breed scala van belanghebbenden. Dus werknemers, investeerders, klanten, we hebben de geopolitiek, we hadden het over.
Ja.
De media. Eigenlijk is het zo dat de taak zichtbaarder en zwaarder is geworden. Omdat de complexiteit ook echt is toegenomen.
Ja, en als CEO mag je ook geen onzekerheid tonen. Hè? Ik bedoel, mensen kijken naar jou, wat er moet gebeuren.
Ja, en dat is, daar is vrij recent ook een best onthullend onderzoek naar gedaan. Van hoe belangrijk is het nou om onzekerheid te tonen? En er waren eigenlijk twee benaderingen. Dus één benadering is, nee, het is heel onverstandig. Want dan zie je er niet zo competent uit. Je moet eigenlijk zekerheid tonen, want dan ben je een goede, krachtige leider. Tegelijkertijd waren er ook andere theorieën die zeiden, nee, maar we weten toch inmiddels wel, leiders weten ook heus niet, je kan veel beter wat nederig zijn, twijfel laten zien, hè, open zijn. En deze onderzoekers die wilden die twee verklaringen tegen elkaar testen. En eens even kijken van, nou, wie wint er nou? Of misschien is het wel een combinatie, wel een beetje, maar niet te veel. Nou, er komt eigenlijk heel eenduidig uit dat het verband tussen het uiten van onzekerheid en het hebben van invloed negatief is. En dat betekent dat leiders die onzekerheid tonen echt worden gezien als minder effectief, minder warm, minder competent. En ze worden ook minder om advies gevraagd. Minder geselecteerd als leider en krijgen lage beloningen. Dus het is heel treurig, want we weten dat
je moet gewoon zekerheid uitstralen.
Je moet gewoon in ieder geval doen alsof je het weet.
Ja. Maar is het niet een beetje raar? Want je zegt het al, want het is een onzekere wereld. Ik bedoel, niemand weet precies welke kant het op gaat. Dan kan het toch best zijn dat je het ook even niet weet.
Nee, dat is helemaal niet raar. Maar het punt is natuurlijk dat je volgers, hè, of dat nou je kiezers zijn, politiek leiders of je eigen werknemers als het om een bedrijf gaat, natuurlijk ook onzeker zijn. En die zijn juist op zoek naar iemand die zekerheid kan bieden. En dat is natuurlijk de leider. Dus het blijkt dan toch zo vaak te zijn dat leiders die zeer sterke overtuiging, juist in moeilijke tijden, uit weten te stralen of hebben. En die een zeer duidelijke, maar zeer eenduidige weg voorwaarts, zonder twijfel, zonder mits en maren.
Daar houden mensen van.
Ja, want dat neemt dan zogenaamd je eigen onzekerheid weg. He, dus het is toch heel aantrekkelijk. Je bent zelf onzeker. Je denkt, hoe moet het verder met mijn bedrijf, met de wereld? En dan komt die leider en zegt, nou, ik weet het wel. Mm. En dat is dan toch een aantrekkelijk, maar ook een val. Want, hadden we het net al over, die leider weet het vaak natuurlijk zelf ook allemaal niet perfect. Maar daar vallen we dan met z'n allen dan letterlijk toch weer voor. Die sterke leider die ons dan wel uit de onzekere wereld doorheen zal loodsen. Dat is een stereotype. Dat soort leiders wat niet twijfelt, die blijken dan toch weer een grote aantrekkingskracht te hebben. Juist in tijden die onzeker zijn.
Nou ja, we hebben het wel eens vaker gehad natuurlijk. Hè, dat in de politiek wordt er nu steeds vaker gevraagd om stevige leiders. Hè. Dat is zo in het bedrijfsleven, zei ik net zo.
Ja, daar zitten namelijk dezelfde mensen. Of het nou kiezers zijn of medewerkers.
Ja.
En dus dat beperkt zich totaal niet tot de politiek. We hebben zelf ooit onderzoek gedaan onder 1500 mensen in organisaties naar het effect van de financiële crisis. Dus dat was een ander soort crisis dan misschien waar we nu mee zitten, maar ook een serieuze crisis. En toen bleek dat dat stereotype beeld van wat een goede leider is of een ideale leider, daarvan werd eigenlijk de waardering voor die sterk en dominant waren eigenlijk sterker geworden. Ja, dus we willen graag een daadkrachtig, dominante leider. En de waardering voor de meer zachte kwaliteiten, hè, dus begripvol zijn, sympathiek zijn, snappen wat anderen beweegt, die waardering nam af.
Ja, ik vind het wel gek hoor.
Ja, het is terug, maar waar, Edwin.
Ja. Nou ja, Nederland hebben we natuurlijk de afgelopen tientallen jaren ook het Rijnlandse model toegepast. Hè? Het poldermodel, een beetje overleggen inderdaad met elkaar. Dat is dan ook een beetje voorbij?
Ja, nee, omdat wij in Nederland altijd een beetje, zeg maar, als je denkt, wij werden vaak ingedeeld. Het Rijnlandse model is een model, overleg je veel met elkaar, coöperatie. Marktwerking staat minder centraal, samenwerking staat meer centraal, zowel binnen als tussen bedrijven. Het idee van corporaties past er ook veel meer bij. Terwijl het Anglo-Saxisch model is marktwerking, hard afrekenen, aandeelhouderswaarde, als bij een beursgenoteerd bedrijf staat centraal, flexibele arbeidsmarkt, geen langdurige contracten, juist minder samenwerking. Ja, in dat palet, bijvoorbeeld Duitsland is veel meer een typisch Rijnlands modelgeval, zullen we zeggen, onze buren. En wij hebben altijd wel wat Rijnlandse trekken gehad. Denk dus aan de polder. Ja. Maar we zijn toch ook, zeker als je naar onze grote Nederlandse bedrijven kijkt, ook veel meer dan Duitsland Anglo-Saxisch. Dus het idee van hoe belangrijk is aandeelhouderswaarde en hoe belangrijk zijn aandeelhouders.
Maar gaan we nou nu steeds meer die kant op? Dat die aandeelhouderswaarde steeds meer belangrijker gaat worden?
Dat is altijd zo'n slingerbeweging. Wereldwijd zien we wel dat die aandeelhouderswaarde, of het belang dat daaraan wordt toegekend, weer groter wordt. Mm. En dat geldt dus dwars door of je nou een zogenaamd Rijnlands land bent of een Anglo-Saxisch land. Zien we dat? En dat zien we dus in Nederland ook.
Ja, wat voor gevolgen kan het hebben dan?
Nou ja, even nog terug naar die twee modellen. Empirisch, hè, wij zijn onderzoekers heel vaak, want het klinkt heel mooi als twee uitersten. Maar empirisch is het heel vaak moeilijk om vast te stellen, welk model zit je nou in? Hè? Dus wat ik altijd een heel leuk onderzoek vind, is dat er directies die zeiden heel veel aandacht te besteden aan het onderscheiden van allerlei stakeholders. Dat is meer Rijnlands. Ontving juist wel bonussen, wat iets veel meer Anglo-Saxisch. Dus het hele idee dat het zeg maar twee modellen
zijn.
Het
is een soort van mix altijd.
Dus het is niet zo dat we nou pure vormen hebben gezien en dat dat nu anders is geworden.
Het helpt een beetje over de ene keer naar de ene kant, dan de keer naar de andere kant.
En je ziet natuurlijk ook, het maakt ook uit of je bijvoorbeeld een multinational bent of niet. Hè? Want dan heb je natuurlijk veel meer te maken met andere modellen dan als je bijvoorbeeld alleen maar in Nederland opereert of zo. Dus het heeft ook wel echt ook weer wederom weer te maken met het type organisatie.
Ja, en deze keer hangen we dus misschien wat meer naar het Anglo-Saxische model. Wat voor gevolgen kan het hebben dan?
Nou ja, kijk naar Unilever. Dat is een voorbeeld, helpt altijd. Dat hadden we onder Paul Polman.
Juist heel duurzaam.
Ja, dat was in die slingerbeweging. En bovendien is het niet een typisch, dachten we allemaal nog, een typisch Nederlands bedrijf. Dat bleek overigens. Hè? Dat is nu. Dat was al een combinatie, maar het is nu helemaal Brits geworden. Maar het was altijd een soort klassieke combinatie, in ieder geval ook van twee landen. Nederland, min of meer Rijnlands, Engeland, typisch Anglo-Saxisch. Dat zat er al ingebakken. Onder Polman is het denken in de lange termijn, minder naar de aandeelhouders kijken, meer samenwerken,
klimaat, meer duurzaamheid.
Zou je zeggen, dat heeft Rijnlandse trekjes veel belangrijker geworden. Maar de man ging weg, stapte op en dan zag je de slinger alweer terugslaan. Tot en met Hein Schumacher, waar we het al eerder over hadden. Maar blijkbaar was dat ook niet genoeg. Die is veel meer van de aandeelhouderswaarde dan Polman.
Veel meer van geld verdienen.
Maar dat was blijkbaar nog niet genoeg, omdat de aandeelhouders inmiddels Schumacher ook alweer rechts of links, als je wilt, hebben ingehaald.
Maar het lijkt een beetje golfbewegingen tussen twee uitersten ook.
Ja, in ieder geval om het met elkaar te combineren blijkt lastig. In ieder geval blijkt het marktdenken van het Anglo-Saxische model dan ook in een Rijnlands model incorporeren, wat we toch een beetje in Nederland proberen te doen, blijkt ook nog niet zo makkelijk. Nee, dat zit er, omdat er ook wel inherente tegenstellingen tussen zitten.
Ja, maar we gaan toch weer een beetje terug misschien ook naar het stereotype van een leider. Ik bedoel, geen onzekerheid tonen, geld verdienen, aandeelhouderswaarde.
Ja, stereotypes zijn hardnekkig,
Edwin. Ja.
Helaas, want we weten ook uit allerlei onderzoek dat die stereotypes vaak niet echt overeenkomen met de werkelijkheid. Hè, wat we echt nodig hebben of hoe mensen echt zijn. Er is recent in Nature een heel mooie studie gedaan naar de stabiliteit van dit soort stereotypen. Hè, want je denkt natuurlijk een beetje, verandert dat dan nooit? En dat hebben ze gedaan op basis van woordpatronen in miljoenen Engelstalige boeken. Hè, dus welke woorden worden nou geassocieerd met geslacht of leeftijd of etnische achtergrond. Tussen 1900 en 2000. En wat bleek, het niveau van negativiteit over bepaalde groepen is in 100 jaar vrijwel niet veranderd. Dus we hebben stabiele ideeën, in ieder geval in boeken, over wat, hoe bepaalde groepen zijn. Dus het is ook nog eens een keer heel stabiel eigenlijk.
Oké. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de positie van vrouwen, als we toch weer meer naar het stereotype gaan?
Ja, nou, als je het hebt over vrouwen op leidinggevende posities, dan was dat altijd al iets waar vrouwen meer last van hadden. Hè? Want het stereotype van een goede leider is dus heel erg daadkrachtig en dominant. En het stereotype van een goede vrouw is dat je zacht en invoelend bent. Dus heb je altijd een probleem om die twee bij elkaar te brengen. Het lijkt er voorlopig niet echt op dat verandert. Als je kijkt naar CEO's en vrouwelijke CEO's, dan zitten die er inderdaad gemiddeld vaak minder lang dan mannen.
Oh ja?
Ja, die worden dus eerder ontslagen. En dat heeft waarschijnlijk met die stereotypes te maken. En waarom is dat zo? Omdat er een hele goede studie is gedaan naar, goh, zien we nou een verband tussen de prestaties van het bedrijf en waarom iemand ontslagen wordt? Het grappige is dat bij mannen wel zo is, maar bij vrouwen niet. Hè? Ja. Dus mannen die het slecht doen, die worden ontslagen. En vrouwen die het slecht doen, worden ook ontslagen. Maar mannen die het goed doen, blijven zitten. Maar vrouwen die het goed doen, worden eigenlijk ook
ontslagen.
Nou ja, ook ontslagen.
Nooit
dus daar is geen verschil in.
Dat is een beetje gek.
Je zou kunnen zeggen, vrouwen lopen in dit soort posities meer risico en meer gevaar dan mannen. En dat heeft er dus mee te maken dat we ook andere verwachtingen hebben. En ze op een andere manier toch eisen ook aan ze stellen. En denken van, ja, maar kan ze dat wel? Dan een man die we toch eerder toedichten, dat hij wel daadkrachtig zal zijn omdat het een man is.
Ja, en Nederlandse bedrijven schijnen ook steeds meer naar het buitenland te kijken. Hè, voor de CEO. Ik bedoel, kijk naar ABN AMRO. ASML heeft nu ook een buitenlandse CEO.
Ja, dat is waar. Maar als je kijkt naar gewoon weer naar de cijfers, dan is dat wel waar. Maar het aandeel niet-Nederlandse CEO's bij AEX-bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, is ongeveer 40, afgerond 40%. En daar zit niet heel veel groei in. Dus dat is een tikje meer dan wat het. Dat is het cijfer wat ik noem is 2024.
Maar het is niet echt een trend eigenlijk.
Het is niet heel erg een trend. En we doen het wel meer dan in het buitenland. Dus als je nou, de internationale gemiddelde is 26%, dus een kwart. Maar of dat nou, en of die nou echt zo heel anders zijn, is dan natuurlijk weer de vraag. Maar
het is niet dat ze harder zijn.
Nou, dat is niet heel duidelijk of die nou. Dat
ook
niet.
Een stereotype.
Ja, dat is een stereotype.
Ja, nee, ja, maar ja, goed. Bedoel, of lijken de Nederlanders misschien te veel op elkaar? Hè? Want ik las ook dat ze elkaar allemaal kennen uit het studentenleven.
Ja, dat over niet alleen in Nederland zo. Dus netwerken zijn belangrijk. Er wordt ook altijd gezegd, als je naar Harvard of INSEAD gaat, is dat heel goed voor de rest van je carrière.
Ja. Want dan ken je alle leiders.
Ja, dus dat is eigenlijk niet alleen maar in Nederland zo.
Nee, dat is eigenlijk overal zo. Ja. Oké, leestip nog.
Zeker. Ja. het boek over en van Ray Zinn. En dat is de oprichter en voormalig CEO van Micrel. Of Micrel. En dat boek heet Tough Things First. Leadership Lessons from Silicon Valley's Longest Serving CEO. Want hij heeft daar heel lang gezeten. En zeker in Silicon Valley is dat heel uitzonderlijk.
Bijzonder.
Hij heeft daar 37 jaar het scepter gevoerd. En hij heeft de nadruk gelegd op het belang van nederigheid en het aanpakken van moeilijke taken. Moet je eerst doen, volgens hem. Maar wat heel erg leuk is, dat hij zeg maar allerlei persoonlijke uitdagingen gehad. Hij heeft zijn gezichtsvermogen verloren. En hij beschrijft ook hoe hij succesvol dat bedrijf kunnen leiden. En met name de link met nederigheid is in deze podcast misschien wel erg leuk. Dus lees dat boek.
Oké, gaan we doen. Dank jullie wel. Janke Stoker, Harry Garretsen. Tot zover deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Abonneer je vooral even op de podcast. Je kunt ons volgen via onze LinkedIn-pagina of de website. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan.
Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.